Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gebed uit Psalm 79 zingen wij het eerste en het tweede vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren. Het ligt al verwoest door die geweldenaren. En wat er verder volgt, de eerste twee versen van Psalm 79. En uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 24ste hoofdstuk, te beginnen bij het 36ste vers. Wij herzeggen nu Matteüs 24, de versen 36 tot en met 51. Nog stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 87. Kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 87.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Wij lezen Matthäus 24, vers 36 tot en met 51. Doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende, ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. Hij zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid. Want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft, om hun lieden hun voedsel te geven ter rechte tijd? Zalig is die dienstknecht welke zijn Heer komende zal vinden alzo doende. Voorwaar zeg ik u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, hij zal beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. Zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen, in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet. En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden.
Meent u de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren in aansluiting op de tekstwoorden van vorige week een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 17e hoofdstuk, het laatste vers, Lucas 17, vers 37, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En zij antwoordde en zeide tot hem: waar, Heere? En hij zeide tot hen: waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden. En gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het lichaam, de arenden en de discipelen. Het lichaam, de arenden en de discipelen. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het ontbindende lichaam. In de tweede plaats willen we letten op de gulzige arenden. En in de derde plaats willen we letten op de vragende discipelen. Dus het lichaam, de arenden en de discipelen. Onze eerste gedachte, het ontbindende lichaam. Onze tweede gedachte, de gulzige arenden. En onze derde gedachte, de vragende discipelen. Gemeente, vorige week hebben wij stilgestaan bij het verband van onze tekstwoorden. We laten dat nu rusten. De Heer Jezus heeft gewezen op zijn dag, de dag van de Zoon des Mensen. En dat is heel aangrijpend. Dat heeft ook op de discipelen hele diepe indruk gemaakt. Vooral die herhaling. Aangenomen verlaten. Aangenomen verlaten. Aangenomen verlaten. Drie keer achter elkaar. Die dag van de Zoon des Mensen zal een scheiding met zich meebrengen. En iedereen die daarover nadenkt, die zal begrijpen dat dat heel aangrijpend is. Dat er een scherpe scheiding gaat lopen. Er was door kerken heen, door gezinnen heen, door huwelijken heen, aangenomen verlaten. En dan geven de discipelen als antwoord daarop en zij zeggen: waar, Heere, waar? Een hele korte vraag bestaande uit twee woorden. Ze zeggen niet wanneer, maar ze zeggen waar. Waar zal dat precies gebeuren? Waar zal dat oordeel plaatsgrijpen waar u het over hebt? Dus het thema van de prediking is eigenlijk vanmorgen, gemeente: waar komt het oordeel? Waar komt het oordeel? En dat is wel iets wat wij ons mogen afvragen. Want als wij denken aan het oordeel, dan denken we aan de wereld. Dan denken we aan de goddelozen. Komt daar het oordeel? Jazeker, daar komt ook het oordeel. Maar daar komt niet alleen het oordeel. Het oordeel komt ook dichtbij. En om dat duidelijk te maken, gebruikt de Heere een spreekwoord uit die dagen. En hij zeide tot hen: waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden. Voor ons is dat eigenlijk een onbekend spreekwoord. Als het niet in de Bijbel gestaan had, dan hadden wij het nooit gekend. Maar in die dagen was dat blijkbaar een heel bekend spreekwoord. Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden. Jongens en meisjes, ik weet een spreekwoord wat er heel veel op lijkt. En dat spreekwoord, dat kennen jullie wel. En dat is dit spreekwoord: waar rook is, daar is vuur. Waar rook is, daar is vuur. Als er in de achterliggende week een rookpluim hing boven Stella, dan weet je zeker, daar is iets aan de hand. Daar moet vuur wezen, want anders is er geen rook. En als je de arenden ziet, dan weet je, daar is iets aan de hand. Daar moet een lichaam wezen. want anders waren er geen arenden. Eigenlijk is dat de korte les die de Heere aan zijn discipelen meegeeft. Het gaat in onze eerste gedachte, gemeente, over een lichaam. Een lichaam. En in het hoofdstuk wat ons zojuist is voorgelezen, als u een paar verzen terugkijkt, dan komt dezezelfde tekst ook naar voren in Matteüs 24. En dan zien we dat de Heer Jezus een dood lichaam bedoelt. Het gaat niet over een levend lichaam in deze tekst, maar het gaat over een dood lichaam. In Matteüs 24 gebruikt de Heer een woord. Dat komt eigenlijk van het werkwoord vallen. Vallen, dus het gaat over een gevallen mens, over een gestorven mens. Iemand die geleefd heeft, maar die nu gestorven is. En dat is een heel groot verschil. Dat is het verschil tussen leven en dood. Een levend lichaam, wanneer wij een levend lichaam zien, gemeente, dan is dat een lichaam dat beweegt. Dat is aan alles te merken dat iemand leeft. Zo'n lichaam heeft een kloppend hart. Dat is ook het eerste als er een ongeluk is, jongens en meisjes, waar mensen naar luisteren, hulpverleners, of het hart klopt. Als het hart klopt, dan is er zeker nog leven. Een levend lichaam, dat is een warm lichaam. Dat voel je, ons lichaam heeft een temperatuur. Dat is bij een dood lichaam heel anders. In een dood lichaam, daar klopt niet meer het hart. Een dode ademt niet, een dode is ook niet warm, maar een dode is koud. En over zo'n lichaam spreekt de Heere Jezus hier, over een dood lichaam. Maar het is een gelijkenis. Hij heeft het niet over een echt lichaam, maar hij bedoelt iets te vergelijken met dat dode lichaam. En wat is dan dat dode lichaam, wat eerst geleefd heeft, maar nu gestorven is? Wel, heel eenvoudig, gemeente, maar ook heel aangrijpend. Dat is het volk van Israël. Dat is in het bijzonder de stad Jeruzalem. De Heere heeft dat volk geroepen. Ik zeide tot u in uw bloeden leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloeden leef. De Heere heeft het leven gegeven aan dat volk. Daar klopte het hart van de liefde tot God. Maar hoe is het nu? Hoe is het in Jeruzalem? Jeruzalem is voor het merendeel dood. En wat is dood? Bij de dood is er sprake van ontbinding. Eigenlijk maakt de dood alles los. De dood maakt de banden los die mensen op aarde hebben. Die worden doorgesneden. Maar de dood zorgt er ook voor dat een lichaam gaat ontbinden. Een lichaam wat eerst zo mooi is, dat blijft niet zo, dat valt uit elkaar. Dat is de werking van de dood. Ontbinding. En gemeente, wat is er nu aan de hand in Jeruzalem? Wel, daar is sprake van ontbinding. Ontbinding waarvan? Ontbinding van de vrezen des Heren. Men maakt zich los van de vrezen des Heren. De hele godsdienst in de dagen van de Heere Jezus is een dode vormendienst. Het leven klopt er niet in. Vele priesters zijn atheïsten. Ze geloven zelf eigenlijk niet in hetgeen waar ze mee bezig zijn. En de plichten van het volk zijn gewoon uiterlijke plichten, uiterlijke gewoonten. Zeker het bloed van de offers, dat stroomt nog wel. En de aalmoezen worden nog wel gedaan, zeker wel. Maar alles is dood. Het zijn allemaal uitgeholde gewoonten. Het geloof wordt gemist. De gemeente, we zullen zien dat de boodschap van de Heere is, daar zal het oordeel zich straks voltrekken. Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden. Met andere woorden, waar de dood is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden. Eén grote dode vormendienst, zonder geestelijk leven. Waar is het oordeel, vragen de discipelen? Nou, daar, zegt de Heer, waar de dood is, daar komt het oordeel. De gemeente, we zouden er niet goed aan doen, dat begrijpt u, als we vanmorgen ons zouden beperken tot het Joodse volk, als we ons zouden beperken tot Jeruzalem. Want laten we een stapje dichterbij komen als we denken aan het Nederlandse volk. Is er onder ons ook geen sprake van ontbinding? Ik denk dat ik moet zeggen dat het Nederlandse volk in een verregaande staat van ontbinding is. Ontbinding waarvan? Ontbinding van, ja, van Gods wetten die losgelaten worden. Als ik zo een voorbeeld mag geven, ik denk aan de wet van de godslastering, die al lang gesneuveld is. Ik denk, gemeente, aan het loslaten van de zondag als rustdag, waar de SGP nog pogingen doet, op sommige plaatsen lukt dat nog, maar op heel veel plaatsen gaat het niet meer. De zondag heeft afgedaan en het is wel een van Gods geboden, ontbinding. Ik denk aan ontbinding van het gebod, van het verbod van de doodslag. Gij zult niet doodslaan. Hoe is dat te verenigen met abortus? Hoe is dat te verenigen met euthanasie? Hoe is dat te verenigen met de discussie over het voltooide leven? Men vindt zijn of haar leven voltooid en zet er een punt achter. Ik denk, gemeente, aan het zevende gebod. Ik denk aan de inzetting van het huwelijk. De Heere heeft het ingesteld aan het begin van deze wereld. Ik denk aan het gebod over de waarheid. Als je de kranten leest, boordevol met leugen. Ontbinding. Ontbinding van Gods heilige wet. En het wordt zo koud in Nederland. De Bijbel zegt het ook, de liefde van velen zal verkouden. Het is de kilte van de dood die je tegemoet komt, als de oprechte liefde gaat ontbreken. Maar gemeente, we zouden ook niet eerlijk zijn als we ons zouden beperken tot het Nederlandse volk. Dat zou toch wat te gemakkelijk zijn vanmorgen om daarmee onze tekstwoorden af te doen. Laten we een stapje dichterbij komen. Ik denk ook aan het kerkelijke leven. Ik denk dat het kerkelijke leven in Nederland in verregaande staat van ontbinding is. Ontbinding waaraan? Nou, om maar één voorbeeld te noemen. Ik denk aan de ontbinding van het goddelijke gezag. Ik denk aan de ontbinding van het schriftgezag. Als je ziet in de PKN, als je leest wat er gezegd wordt door predikanten in de achterliggende dagen, wat heeft de schrift dan nog voor gezag? Maar laten we niet bij de PKN blijven staan, gemeente. Hoe is het met het schriftgezag onder ons? In ons leven, in onze kerk. Ontbinding. Ik denk aan de ontbinding van het ambtelijke gezag in de kerk. Wat hebben ambtsdragers nog voor gezag? Worden vermaningen door ambtsdragers nog aanvaard? Ziet men dat nog als een boodschap van de hemel? Ik denk aan de ontbinding van het ouderlijke gezag, ook onder kerkmensen. Wat hebben ouders nog voor gezag? Ouders worstelen daarmee, hebben een stuk verlegenheid dat jongelui, soms als ze net van de lagere school af zijn, al zich niets meer laten gezeggen. Gemeente, het is ontbinding. Hoe komt dat? De kracht van de godzaligheid is in ons kerkelijke leven gebroken. Maar laten we een stapje dichterbij komen. Je kunt het hebben over de gereformeerde gemeente. Maar hoe is het in ons gezin, in ons gezinsleven? ons gezinnen horen zijn een kerkje in het klein eigenlijk. En zijn de gezinnen van onze gemeente ook een kerkje in het klein? Of moet je zeggen, in heel veel gezinnen is sprake van ontbinding. Er is geen geestelijk leven. De vreze des Heren wordt gemist. Als we eerlijk zijn, wat is nou het onderscheid tussen veel kerkelijke gezinnen en wereldse gezinnen? Ja, wij gaan zondags naar de kerk. Maar is dat dan het onderscheid nog tussen de wereld en de kerk? Is dat het alleen? Voelt u, gemeente, dat we ook als kerkelijke gezinnen in verregaande staat van ontbinding zijn? Maar laat ik een stapje dichterbij komen. Nu uw en mijn persoonlijke leven, hoe is het daarmee gesteld? Is er ook geen sprake van ontbinding? Ontbinding aan Gods inzettingen? Ja, je ziet dat de kerkgang van sommigen in onze tijd gaat verslappen. Ja, maar goed, nou, u bent in de kerk, ik spreek tegen u. Hoe is het in u en mijn leven? Hoe is het met het gebedsleven? Wat een ontbinding is er als we het over het gebedsleven hebben. Als we het over, ach, vult u het zelf maar in, gemeente. En waar ontbinding is, daar is de dood. Ik zeg het nog een keer, waar ontbinding is, daar is de dood. Want de dood ontbindt, de dood maakt scheiding. Dat heeft de Heere in de schepping niet gelegd. In de schepping is een band gelegd. Maar die band hebben wij door onze zonde doorgesneden. De bezoldiging der zonde is de dood. Dus een lichaam, een dood lichaam, een ontbindend lichaam, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte, de gulzige arenden. Want de Heere spreekt over arenden in onze tekst. Het oorspronkelijke woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat hoeft niet per se arenden te betekenen. Het oorspronkelijke woord dat kan ook betekenen gier of gieren. Jullie weten wel, jongens en meisjes, dat is een arend is een grote vogel, een roofvogel. Maar een gier is een hele grote vogel. En wat is nou het verschil tussen die beiden? Nou, het verschil is dat een arend zich op zijn prooi stort en die prooi doodt en het dan opeet. Dus een arend die zal niet snel iets opeten wat dood is. Maar een arend die pakt meestal iets wat levend is, dat maakt hij eerst dood en dan eet hij het op. En dat is bij een gier anders. Een gier is een echte aaseter. Een gier stort zich op het dode aas, is op zoek naar datgene wat dood is, en wat dood is, dat eet het op. De gieren worden wel genoemd de vuilnismannen. De vuilnismannen van de woestijn. De vuilnismannen van de steppen. Ze ruimen al de rommel op, zou je kunnen zeggen. Als dat er zou blijven liggen, dat zou ook niet goed zijn. Maar de gieren die speuren het op en ze ruimen het op zodat je er bijna niks meer van terugvindt. Dat is het werk van de gieren. En dat is het beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. We zullen hier niet zozeer aan de arend moeten denken, maar meer aan de gier. Waarom? Omdat de Heer Jezus spreekt over een dood lichaam. En een dood lichaam, dat is het aas van een gier. Want nu, die gieren zijn hele goede vuilnismannen. Ze zijn daar heel erg voor geschikt. In de eerste plaats vanwege hun enorme vleugels. Het zijn net kleine zweefvliegtuigen, jongens en meisjes. Zo'n gier die van de ene vleugelpunt naar de andere vleugelpunt, dan heb je het over ongeveer 2,5 meter. Dus met die enorme vleugels kan zo'n dier ook heel rustig zweven over de aardoppervlakte. In de tweede plaats heeft een gier een kale kop. Hij heeft hier wel vleugels, maar veertjes, maar niet op zijn kop. Zijn kop is kaal. En waarom is die kaal? Wel, zo'n gier eet een dier wat gestorven is op. En als zo'n dier allemaal veren zou hebben, dan zou tussen die veren zou het bloed en de resten gaan zitten. En dat zou natuurlijk niet goed zijn. Daarom heeft hij een kale kop. Hij is uiterst geschikt als om dat werk te verrichten. In de derde plaats hebben gieren een speciale maag. Ze hebben zoveel maagzuur dat er eigenlijk geen bacterie is die dat overleeft. Want kunt u wel begrijpen, als je een dood lichaam opeet, dat vlees dat is zo bedorven. Wij zouden er doodziek van worden als wij dat zouden opeten, maar de gieren niet. De gieren zijn daartegen bestand, die bacteriën die doen hen geen kwaad. De gieren die vliegen in groepen. Ze zijn ook nooit alleen. En het lijkt wel alsof ze met elkaar in verbinding staan. Als ze iets gevonden hebben, dan verzamelen ze. En dan als er één naar beneden gaat om de prooi te verorberen, dan sluiten de anderen zich heel snel aan. De gier heeft hele goede ogen. Ik las ergens dat een gier zijn prooi al ziet van 6,5 kilometer afstand. Moet je zo verdenken, 6,5 kilometer. Dat is ongeveer als hier een gier vliegt, jongens en meisjes, en er ligt een dood dier ergens voorbij hierde, dan heeft die gier het al gezien. Zo'n grote afstand kan hij zien. Een gier heeft grote open neusgaten. Als er iets ligt te rotten, dan verspreidt dat een vervelende geur. Wij ruiken dat als we heel dichtbij zijn. Maar zo'n gier, die ruikt dat al van hele grote afstand. Hij ruikt daar of daar, daar ligt een dood lichaam. Daar moet hij wezen. Dus hij is heel goed geschikt om dit werk te doen. En waar het dode lichaam is, daar strijken de gieren neer. Dat is hun verzamelpunt. Waar rook is, daar is vuur. En waar gieren zijn, daar is een dood lichaam. Dat kan niet anders. Als je ze in de lucht ziet zweven bij elkaar, dan weet je daar ergens, daar moet een dood lichaam zijn. Dat wist Job al. We lezen het in het boek Job. Daar staat: vandaar speurt hij de spijzen op, zijn ogen zien van verre af, ook zuipen zijn jonge bloed. En waar de verslagenen zijn, daar is hij. Waar de verslagenen zijn, daar zijn de gieren. En daar horen ze ook te zijn. Want ze ruimen de boel op. Ze ruimen op in de natuur wat geen leven meer heeft. Het is een angstaanjagend gezicht als je die aasgieren ziet aankomen. Maar dan weet je precies hoe laat het is. Als je de gieren ziet komen, dan weet je hoe laat het is. Dan weet je, daar is de dood. Gemeente, dat is het aangrijpende beeld wat de Heer Jezus hier in onze tekstwoorden ons vanmorgen voor ogen stelt. De gieren zijn hier een beeld van de uitvoerders van het oordeel. Waar? De discipelen vroegen: waar, heren? Waar is het oordeel? Wel, mijn discipelen, waar de dood is. Waar de dood is, daar komt het oordeel. Waar het dode lichaam is, al daar zullen de arenden verzameld worden. De Heere gebruikt die gieren. In het rijk van de schepping gebruikt de Heere die gieren. Als de vuilnismannen. Maar ook onder de mensen gebruikt de Heere de gieren. Mensen die de natuur hebben of die het beeld hebben van een gier. De Heere gebruikt goddeloze mensen en ze hebben wel een doel op deze aarde. Ik denk bijvoorbeeld aan de Babyloniërs. Die worden ook bij dieren vergeleken. Maar de Heere heeft ze gebruikt om de dood op te ruimen onder het volk van Israël. Daar moesten zij toe dienen. Die mensen die zijn in de handen van de Heere als een bijl waar hij mee slaat, of als een zaag die hij trekt. Het zijn allemaal beelden die de Bijbel gebruikt, gemeente. Hier het beeld van de gier, het beeld van de arend. Een beeld wat meer voorkomt in de Bijbel. Habakkuk die gebruikt het bijvoorbeeld ook. Als hij het heeft over de Galdeeën, dan zegt hij in Habakkuk 1 vers 8. Ze zullen vliegen als een arend, zich spoedende om eten. En dan bedoelt hij de Babyloniërs. En Jesaja gebruikt het beeld ook. Als hij spreekt over de verwoesting door Edom, dan zegt hij ook, zullen aldaar de gieren met elkaar verzameld worden. Dus het beeld van de aasgier is het beeld van het oordeel. En het oordeel voltrekt zich daar waar de dood is. Waar is de dood? De dood is in Jeruzalem. De dood is in de pot. De dood is in de tempel. En dan komen de vuilnismannen. De vuilnismannen, de Romeinen, jongens en meisjes, dat waren toen de vuilnismannen. En die komen opruimen wat allang dood is. Dus we moeten die Romeinen niet de schuld geven, dat doen we heel vaak, denk ik. Maar waarom zijn die Romeinen gekomen? Omdat Jeruzalem in die dagen zo dood was. En dat kon niet zo blijven. Waar het dode lichaam is, al daar zullen de gieren zich verzamelen. En dat is een verschrikkelijk oordeel geweest. We hebben vorige week verschillende versen gezongen van Psalm 79. En nu vandaag zingen we weer een paar versen van Psalm 79. Gemeente, dat is een verschrikkelijk oordeel geweest. De lichamen van de kerkmensen, die lagen als lijken op de straten. En die waren letterlijk, waren zij de prooi van gier en kraai en raven. Letterlijk is dit woord toen al in vervulling gegaan. En de Heer Jezus waarschuwt zijn discipelen en hij zegt, het zal weer in vervulling gaan. Het zal straks in vervulling gaan als de Romeinen komen. De aasgieren zijn het beeld van de vijanden van het volk van Israël. Maar gemeente, de aasgieren zijn ook een beeld van het gericht dat over ons land en volk komen zal. Denkt u dat het zo blijft met Nederland? En met het sterke Europa? Ach, dan kennen wij de geschiedenis niet. Wereldrijken, keizerrijken, koninkrijken zijn allemaal ten onder gegaan. Jullie kennen toch de droom, jongens en meisjes, van Nebukadnezar, van dat gouden beeld, dat gouden hoofd, dat grote beeld. Dat waren vier rijken. En van die vier rijken is niks meer overgebleven. Dat was opgaan, blinken en verzinken. En weet je wanneer die rijken gingen verzinken? Nou, vooral als er uitspattingen waren op seksueel gebied, op zedelijk vlak. Daar is het Romeinse Rijk aan ten onder gegaan. Wat er allemaal in Rome publiek gebeurde. Een gemeente, zo zal het ook zijn. Daar komen de vuilnismannen. En de vuilnismannen die nemen de rommel mee. Moet je die vuilnismannen niet de schuld geven, maar de schuld ligt bij het volk. Bij de natie die God heeft losgelaten. Zo zal het ook gaan met ons land en volk. Het zal niet blijven zoals het is. En we moeten oppassen om daarover te gaan profeteren. Ik weet, toen ik een kleine jongen was, toen hadden de dominees het heel vaak over de Russen die zouden komen. Ik ben vaak bang geweest van de Russen. Maar de Russen zijn nooit gekomen. Je moet altijd voorzichtig zijn om Gods oordelen in te vullen. Dat moeten we aan de Heere zelf overlaten. Maar dat er oordelen zullen komen, gemeente, dat is toch niet uit te sluiten. Dat kan toch niet. De afvalhoop die wordt steeds groter. Het gaat steeds meer stinken. Dat kan toch niet blijven liggen? Dat moet een keer opgeruimd worden. Als ik denk aan het volk van Nederland, maar gemeente, de aasgieren, dat zijn ook degenen die over de kerk komen zullen. Het oordeel dat over de kerk komen zal. Het proces van uitholling, dat is al heel lang bezig. De kerk wordt van binnenuit uitgehold, dat is al hele lange tijd gaande. De kerk is hopeloos verdeeld. De kerk is in verregaande staat van ontbinding. De wereld ruikt dat. De aasgieren die ruiken de stank van de dood. Zij merken dat predikanten het helemaal niet meer eens zijn over het standpunt als het gaat over Gods inzettingen. En als er iets gezegd wordt over het huwelijk, dan zijn er dominees die zeggen, ach nee, maar ja, zo moet je de Bijbel niet nemen. Je moet dat eigen tijds vertalen naar nu. Ik wil helemaal niet zeggen dat het huwelijk iets is van een man en een vrouw. Zo mag je met de Bijbel niet omgaan. De gemeente, zo ruik je in Nederland de stank vanuit de kerk. De stank vanuit de kerk komt in de samenleving terecht. En wat gebeurt er? De aasgieren die ruimen straks de rommel op. Men staat al klaar. Valse Christussen, die zijn er ook vandaag. Die staan klaar om de kerk over te nemen. Ze komen als aasgieren op de kerk af. Sekteleiders. Die proberen om het kerkelijke leven te ondergraven. Er komen er steeds meer. En vanuit de wereldgemeente, we hebben er toch iets van ervaren. En moeten wij nou de wereld de schuld geven? Of ligt eigenlijk de schuld bij de ontbinding in de kerk? Want als er geen ontbinding is, dan zijn er geen gieren. Dan hebben ze niks te eten. De gieren die komen daar waar de dood is, daar waar de ontbinding is, om het op te ruimen. Ik denk, gemeente, aan onze gezinnen. Wat zijn de aasgieren? Dat zijn degenen die het op onze gezinnen gemunt hebben. Het gezinsleven wordt opgeslokt door wereldgelijkvormigheid, door de moderne media. Het gezinsleven van nu is niet meer het gezinsleven uit de dagen van Koelman. En uit de dagen van de nadere reformatie. En dat ziet de wereld rondom ons heen ook. Het is één grote rommel geworden in onze gezinnen. En straks dan ruimen de vuilnismannen de rommel op. En dan is alles weg. Maar zo is het ook in ons persoonlijke leven, gemeente. De aasgieren zijn ook degene die, ja, die nauwlettend toezien op ons persoonlijke leven. En ik weet niet welke aasgieren de Heere in uw leven gebruiken zal, of in ons leven gebruiken zal. Dat kunnen de verschillende zijn. Maar waar de dood is, daar komen de aasgieren op af. En mijn vraag is, hebt u die stank van de ontbinding al geroken? Kerkelijk, huiselijk en persoonlijk. Het is een Bijbels gegeven dat Gods kinderen een walging krijgen van hun verdorvenheid. Een walg krijgen van hun zonde. Een walg krijgen van de ontbinding die ze in de wereld zien fout. De walg van de ontbinding die ze in hun eigen hart en leven tegenkomen. En ze gaan schreeuwen om leven. In de Psalm 119 kom je dat zo vaak tegen, de bede om leven. Die dichter die vindt in zichzelf de dood. En die kan het in zichzelf niet uithouden. Gemeente, kennen wij het leven uit God? Kennen wij het leven in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus? Kennen wij het leven door de Heilige Geest? Ik zal het nog een keer zeggen. Kennen wij het leven uit God? Kennen wij het leven in de gemeenschap met de Heer Jezus Christus? Kennen wij het leven door de Heilige Geest? En als dat er niet is, dan zijn we ten diepste dood. Alleen we ruiken het niet. De wereld ruikt het wel. Die ruikt dat er geen leven is. Die zegt het is alleen maar vormendienst. Wat is nou het verschil tussen die mensen en tussen ons? En ze vallen ons aan en wij worden boos. Terwijl we uiteindelijk, gemeente, de hand in eigen boezem moeten steken. Want de Heer Jezus heeft het gezegd, waar het dood lichaam is, daar hoef je niet van op te kijken. Daar zullen de arenden vergaderd worden. En die arenden die zijn gulzig, die storten zich daarop. En de gevolgen zijn verschrikkelijk. Geen kerk meer straks. In zoveel landen is dat al gebeurd. Er is helemaal geen kerk meer. Opgeruimd door de vuilnismannen. En hoe zal het gaan in Nederland? We gaan naar onze derde gedachte, de vragende discipelen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 138. En daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt, Psalm 138 vers 4. Onze derde gedachte, de vragende discipelen. Dan gaan we nog even terug naar het begin van onze tekst. En zij antwoordden en zeiden tot hem, waar, heren? Aangenomen verlaten, aangenomen verlaten, aangenomen verlaten. Waar? Waar zal zich dat voltrekken? Een diepe bezorgdheid maakt zich meester van de discipelen. En het is terecht. Zij vragen zich af, waar zal het oordeel zich voltrekken? En gemeente, dat moeten wij ons ook afvragen. En misschien zeggen we, ja, in de wereld. In Amsterdam. De Heere zegt, waar de dood is. Waar het dode lichaam is. Al daar zullen de arenden vergaderd worden. Het oordeel is helemaal niet zo ver bij ons vandaan. Want het oordeel begint bij het huis van God. Het oordeel gaat over de kerk. De kanttekenaren die ontdekken een troostboodschap in onze tekst. Want zij wijzen erop dat deze tekst ook betrokken kan worden op wat de Heer Jezus zojuist gezegd heeft over die valse Christussen. Dus de een zegt, zie hier is de Christus, de ander zegt, zie daar is de Christus. En dan zou de inhoud van onze tekst zijn, maar waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. En dan zou het dode lichaam, zou dan het lichaam van de Heer Jezus zijn. Kanttekeningen wijzen op de prediking van de gekruiste Christus. En dat in de dag van het oordeel, dan zullen de arenden zich verzamelen, Gods kinderen zich verzamelen rondom het lichaam van de gekruiste Christus. Als dat de betekenis is, dan hebben we hier natuurlijk een prachtige avondmaalstekst, begrijpt u? Maar ik durf deze verklaring toch niet te volgen. Onze Engelse verklarers die zeggen heel duidelijk, de gelijkenis van het dode lichaam past niet op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Het gaat hier over het oordeel wat Christus in de staat van zijn verheerlijking zal uitvoeren. Gods kinderen verwachten niet een dode Christus, maar zij verwachten een levende Christus. En ik kan me er ook geen enkele voorstelling bij maken dat, zoals de arenden of de gieren een lichaam uit elkaar trekken, dat een beeld zou moeten zijn van Gods kinderen die het leven vinden in de Heer Jezus Christus. Ik zou zo'n verklaring toch niet durven volgen. Maar dat wil niet zeggen dat er geen onderwijs ligt in onze tekst voor Gods kinderen en voor degene die het leven in eigen hand niet kunnen houden. Want het zal waar zijn, gemeente, dat Gods kinderen zichzelf leren kennen als een dood lichaam. Dat wel. Die discipelen vragen niet voor niks, waar, Heer, het komt zo dichtbij voor hen. Dat oordeel, zullen zij straks nog wel bij elkaar horen? Of zal het oordeel ook hen scheiden? Het komt zo dichtbij. Dit zijn mensen met zelfkennis. Gods kinderen, en ik hoop daar vanmiddag iets meer over te zeggen, naar aanleiding van de Dordtse leerregels. Gods kinderen worden aan hun doodstaat ontdekt. Gods kinderen leren dat ze midden in de dood liggen. En als de gieren dan komen, dan beseffen zij dat het rechtvaardig is als alles naar de vuilnis gaat van hun leven. Want alles is waardeloos. Als ze eraan ontdekt worden wie ze zijn en wat ze voortbrengen, gemeente, dan moeten ze alles afkeuren. Mensen als de discipelen hier, die gaan Gods recht leren billijken. Voelt u, dat is het verschil tussen de wereld en tussen Gods kinderen. Tussen genade, blinde genade. Tussen genade voor blinden en de blinde haat van de aasgieren die maar op één ding uit zijn, en dat is om te roven. En dat is voor de discipelen ook een les geweest. De les van het recht van God. Want er zijn wel tijden in hun leven geweest dat ze dachten dat het recht van God genoeg gedaan was. En als de Heer Jezus dan ging spreken over het oordeel, dan betrokken ze dat niet op zichzelf. Maar je kunt zien dat de discipelen hier al nader onderwijs gekregen hebben. Ze zien het plotseling wel heel dichtbij komen. Waar, heren, waar zal het oordeel zich voltrekken? Wel, mijn discipelen, waar de dood is. Waar de dood is. Blijf in mij en ik in u. Want als die gemeenschap er niet is, dan is daar alleen de dood. En als Gods kinderen geen gemeenschap met Christus hebben, dan vrezen ze het oordeel. Dan kunnen ze zich daar echt niet boven verheffen. Zij gaan zichzelf leren kennen. Wat staat er in het avondmaalsformulier? Als midden in de dood liggend. Dus de stank van de ontbinding, die komt uit hun eigen hart. En daarom kunnen ze het oordeel niet anders dan waardig keuren. Een gemeente, alleen voor zulke doodschuldige zondaren zal inderdaad het dode lichaam van de Heer Jezus Christus waarde krijgen. Voor zulke zondaren geldt, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Als de Heer Jezus, de aasgieren hebben zijn lichaam niet uiteen kunnen rijten. Maar als de Heer Jezus zichzelf niet overgegeven had aan het oordeel van God, dan was er geen ontkoming meer geweest. Maar door hem mogen Gods kinderen dat andere beeld van de arenden gaan vertonen waar Jesaja over spreekt. Hij zegt, die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Dus ze zullen niet als een dood lichaam op de grond liggen, maar ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden, ver boven het oordeel verheven. Omdat ze beter zijn? Nee, omdat hun zaligmaker, de Heer Jezus Christus, het oordeel is ingegaan. Het oordeel heeft verzoend. En buiten Jezus, gemeente, is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Als je de aasgieren ziet komen, dan weet je hoe laat het is. En de aasgieren, zij vliegen boven kerkelijk Nederland. Ik hoef u daar geen voorbeelden van te geven, u moet het zelf maar invullen. De aasgieren, zij vliegen boven uw gezin, boven onze gezinnen. Zij ruiken de dood. De aasgieren, zij vliegen misschien ook boven uw persoonlijke leven. En wat dood is, dat is weerloos. Wat dood is, dat kan ook geen tegenstand meer bieden. En laten we daarom smeken om dat echte leven, dat ware leven, dat uit God is. En dat zo gemist wordt. Gemeente, er is heel veel godsdienst. Heel veel godsdienst. Maar er is weinig godsvrezen. Het blijkt niet in de vrucht. Het is vaak zo'n dode vorm. Er is geen gemeenschap met Christus. Er is geen leiding des geestes. Ik zeg het in zijn algemeenheid. Daar zijn uitzonderingen in kerkelijk Nederland. Dat weet ik. Gelukkig wel. De Heilige Geest die werkt nog. Maar zijn werk is wel noodzakelijk. Laten we daarom die vraag van de discipelen maar overnemen. Laten we dat mee naar huis nemen. Ze zeggen, waar, heren? Waar? Waar is het oordeel? En weet u wat de Heere dan vanmorgen zegt? Bij u. En bij mij. Daar is het oordeel. Waar de dood is. En ik durf niet te zeggen dat de dood niet meer in mijn hart is. Want Gods kinderen zijn twee mensen. Dus zij blijven met de dood geconfronteerd worden, zolang als ze hier op deze aarde zijn, gemeente. En waar die dood is, daar is het oordeel. Daar hebben wij het oordeel verdiend. En dat moet ons brengen aan de voeten des Heren. Is er nog verwachting? Waar, Heren? Neem die vraag van de discipelen over. Waar is het oordeel? Maar je mag ook vragen, jongens en meisjes, waar is behoud? Waar is de ark? Weet je nog van Noach? Waar is Zoar? Weet je nog van Lot? Het waren plaatsen waar ze veilig mochten zijn. Waar is behoudenis te vinden? Wel, er is ontkoming voor degene die hem in de weg van de gerichte leren verwachten. En die door het gericht heen verlost worden van hun ongerechtigheid, verlost worden van hun eigen gerechtigheid, verlost worden van alle dode orthodoxie en arme vormen dienst die ons niet kan redden van de doodgemeente. Maar die hen moede en naakt legt aan de voeten van de zaligmaker. Met de begeerte om door hem gezaligd te worden. Want het zijn niet de tranen die wij plengen. Daar moet je de grond niet in zoeken. Niet de offers die wij brengen. Maar alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus die ons redt van de dood. In ons is de dood, in hem is het leven. En die de dood in zichzelf tegenkomen en die des doods waardig worden, die hebben geen rust. Buiten het leven dat in de Heere Jezus Christus is. En dan moeten de aasgieren toedienen. De aasgieren ontdekken ons aan de dood in onszelf. En als dat nou de vrucht mag zijn, gemeente, van alles wat er in onze samenleving gebeurt, dan zou de gemeente nog op kunnen bloeien. Dan zouden we er nog goed mee kunnen zijn. Dat teken wat we zien aan de wand ons toch niet voorbij zou gaan. Eenmaal zal alles omgekeerd worden. U kunt het lezen in Openbaring 19. En dan zullen de aasgieren verslonden worden. Want ik lees in Openbaring 19 en ik zag een engel staande in de zon. En hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen die in het midden des hemels vlogen: kom herwaarts en vergadert u tot het avondmaal des grote gods, opdat gij eet het vlees der koningen en der oversten over duizend en der sterken, en het vlees der paarden en degenen die daarop zitten, en het vlees van alle vrije en dienstknechten en de kleine en de grote. Beeldspraak van het laatste oordeel dat God straks de roofvogels zal gebieden om al de vijanden van zijn kerk te zullen verslinden. En dan zullen de arenden en de gieren die zullen ondergaan wat ze hier zelf anderen hebben aangedaan. Wat zal dat verschrikkelijk zijn. En als dat ons deel is, gemeente, wat zal dat verschrikkelijk zijn. Als we zelf bij die aasgieren behoord hebben. En daarom laat het ons op onze knieën mogen brengen. Waar, Heer? En rust dan niet. Eer de Heere door zijn Heilige Geest in uw leven persoonlijk hem heeft aangewezen in wie de zaligheid is. De Heere Jezus Christus, de eeuwige borg en middelaar, die al de zijnen redt van de dood. Amen.